Welke drie platen zou jij kiezen als je die voor de rest van je leven moest beluisteren? Plaatpraat. Beluister Plaatpraat via je favoriete podcast-app.
Welkom bij Plaatpraat, een wekelijkse podcast waarin ik elke week aan een Belgische artiest of band vraag: welke drie platen zou jij kiezen als je die voor de rest van je leven zou moeten luisteren? Ik heb een gedichtje geschreven om je voor te stellen, maar je bent al een beetje bekend met het concept, dus hier komt-ie. Mag ik binnen om mijn podcast te beginnen? Een tijdloze plaat voor alle gezinnen. Ze hebben een van de grootste Nederlandstalige nummers aller tijden, eentje die alle Vlaamse ultratops leiden. Tegen slechte nummers zeggen ze nikskes, want hier zijn de fixkes. Dag Peter.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Alles goed?
Zeker, prima, jawel.
Ja, ik ben blij dat ik u hier heb. Ik denk dat jij een van de meest alternatieve artiesten zijt die ik tot nu toe in mijn podcast heb als ik praat over het genre wat ik in mijn podcast bespreek.
Dat verrast me wel een beetje. Wij staan nogthans niet altijd gecatalogeerd onder de noemer alternatief.
Ja,
wat bedoel
inderdaad.
Je daarmee?
Ik denk dat ik gewoon een heel alternatieve doelgroep selecteer, waardoor ik u als minder alternatief zie, omdat ik het alternatieve niet bespreek normaal.
Oh, oké.
Wel veel bespreek normaal.
Ja.
Dat is veel alternatief in één zin. Maar kun je begrijpen wat ik bedoel?
Ik denk dat ik ongeveer mee ben, ja.
Ja.
Ja,
ja, ik ben echt blij. Ja, we zitten hier in Genk. Zit je hier goed geraakt?
Zeker,
want jullie komen van Stabroek zeker, hè?
Wij wonen allemaal tegenwoordig wel in Antwerpen, behalve de drummer. Die is nog wel in de buurt van Stabroek gebleven, in Ekeren.
Ja, want jij bent de gitarist en je speelt ook mondharmonica.
Ja.
Wel, nu heb ik een oprechte vraag. Het is altijd al een droom geweest van mij om goed mondharmonica te kunnen spelen, maar lessen daarvoor vinden, ja, dat is vrij onmogelijk. Geef je mondharmonica lessen?
Geef ik les? Ik heb ooit wel tips gegeven aan mensen. Dat is een beetje raar, want ik heb wel geregeld zo mails gekregen. Of dan via de band dan zelf. Van, ja, ik zou heel graag die mondharmonica willen leren spelen. Ik ben gewoon met de eerste tip. Koop een deftige mondharmonica.
Ja. En wat zijn volgens u deftige mondharmonica's?
Ja, je hebt de twee soorten, diatonische en chromatische. Chromatische is zeer moeilijk. Ja. Dat is met zo'n schuifvakje aan. Zo. Dan kan je dus variëren in het aantal noten dat erin zit.
Ja.
Maar ik raad je aan een diatonische te kopen. Die staat in een bepaalde stemming.
Ah, oké. Okay.
Dus een A of een B of een C of een D. Ik zeg dan begin met een C bijvoorbeeld. Of een D. Ligt mooi in het gehoor, denk ik. En dan is de eerste truc, denk ik, altijd proberen één gaatje te blazen of te trekken.
Ja.
Eén gaatje.
Eén gaatje.
Eén gaatje, niet meer.
Dat is moeilijk, hè?
Dat is moeilijk. Dat is de moeilijkheid. Als je dat onder de knie hebt, dan ben je al heel eind. Het is een kwestie van een beetje te zoeken met de lucht in je mond en de manier waarop je dus blaast. Maar probeer dat te concentreren op één gaatje. En dan kan je daar fijne toon uithalen.
Ja.
Dat is het begin. Vaak wordt gezegd, ja, er zijn veel voorbeelden in de geschiedenis. Bob Dylan, om te beginnen, denk ik altijd. Ik vind dat afschuwelijk, hoe die man mondharmonica speelt. Want die blaast altijd drie of vier gaatjes tegelijk. En dan krijg je zo'n klein beetje een cacophonie in de toon van de mondharmonica. Terwijl ik niks mooier vind dan de pure, één toon daaruit kunnen halen. Zowel blazen als trekken. Dat vraagt oefening.
En
dat
veel, is, ja, oefening.
Ja, veel oefening. Dat is het belangrijkste. En verder kan je dat wel zien. Op YouTube heb je tegenwoordig wel tutorials en zo van blazen, trekken. Of ja, in welk gaatje. Die zijn dan ook genummerd natuurlijk. En dan kwestie van veel oefenen. En als het dan niet lukt, dan zeg ik altijd, ja, dan moet je gewoon even naar Steven de Bruin bellen. Want dat is de autoriteit wat mondharmonica betreft.
Oké, okay, dat zal ik doen. Dank u wel voor het tip. Ja. Zijt jij al van jongs af aan mondharmonica beginnen te spelen en muziek? Of sinds wanneer is dat bij u?
Nee, de naam is eigenlijk al gevallen. Dus het is eigenlijk een beetje ter inspiratie gekomen door Steven de Bruin.
Ja.
Ik studeerde vroeger.
Leid even in Steven de Bruin.
Ja, Steven de Bruin is. Ik ga even de loftrompet spelen in plaats van de mondharmonica dan. Maar Steven de Bruin is een van de beste mondharmonica-spelers ter wereld. En zeker in Europa, denk ik, zijn er weinigen die aan hem kunnen. Vroeger, vooral, dat begon met de blues natuurlijk, enkele bluesgroepjes in Leuven. Het is daar ook dat ik hem leerde kennen.
Ja.
Toen gaf hij nog les trouwens aan mij. Geen mondharmonica, hij gaf statistiek.
Ah. Wow.
Ja, iets compleet anders. Ja. Die hadden een groep opgericht in het Leuvense, Elfish heette die. En dat begon wel wat furoren te maken binnen het bluesmilieu en dan verder. Dan is er... Roland heeft dan op een gegeven moment Steven opgepikt, dan zijn die veel beginnen samenspelen en dan is het sindsdien niet meer gestopt. Steven is in Leuven gestopt met les te geven aan de universiteit en heeft gezegd, ik ga mijn leven toewijden aan de mondharmonica. Wat toen een zeer gewaagde stap was, denk ik dan, maar als je nu zijn palmarès ziet, is echt ongelooflijk. Ik denk niet dat er één Belgische muzikant of Belgische groep van allure is die niet... ooit met Steven de Bruin heeft samengespeeld. Man, kan weer
dat
alles.
Dat is echt indrukwekkend.
Ja, check zijn discografie en het is echt om van achterover te vallen.
En hoe oud werd je toen ongeveer?
Ja, ik studeerde toen voor in de 20, denk ik, dan was ik. Toen we elkaar leerden kennen, ik denk ik 20 jaar was of zo. Ik moet zeggen, ik, daarvoor had ik nooit mondharmonica gespeeld. Het toeval wil wel dat ik op mijn 12 of zo, denk ik... van mijn meter ooit een mondharmonica had gekregen. Maar dat was een chromatische en dat was veel te moeilijk. En ik heb die in de schuif gelegd, denk ik.
En nooit meer gebruikt.
Nooit meer gebruikt. Ze wist wel van dat ik geïnteresseerd was in muziek, omdat ik al gitaar speel van mijn 9. En dan is er voor mij een zwaar kenterpunt gekomen in mijn muzikale bestaan. Toen ik 25 was, heb ik een zwaar ongeval gehad.
Ja.
Waardoor mijn linkerarm 2 jaar eigenlijk niet meer functioneerde en ik eigenlijk geen gitaar meer kon spelen. Ik ben eigenlijk helemaal van op mijn 6, 27 helemaal van nul terug moeten beginnen.
Ja.
En het zijn voornamelijk die jaren geweest
dat
ik dan vooral mondharmonica ben beginnen spelen.
Ja. Treed je toen ook al op?
Typische dingen, denk ik. Mijn eerste groep op mijn 16, 17 jaar, denk ik dan, met enkel schoolkameraden... Veelal covers, ook begin van eigen nummers en zo.
Ja.
En dan in Leuven heb ik wel een band gehad waar we een keer of 100 mee gespeeld hebben. Ook al eerste opnames gedaan, cd opgenomen en zo. Dat was het begin van een beetje in een echte groep spelen, zal ik maar zeggen. Weet je wel, concoursen meedoen, rockrally meedoen en zo.
Ja. Het typische eigenlijk van de Vlaamse bandjes. En...
Ja, ik denk dat dat zeer klassiek is. Ik denk dat de meeste mensen die vandaag in een band spelen...
Ja, zo goed als iedereen eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja.
Anders is het eigenlijk vrij mogelijk om uw naam te kunnen maken. Dus.
Ja.
Ja, ik had het net al over de fixjes, maar ik wil het eerst even over u hebben, want je zit eigenlijk ook wel een indrukwekkend persoon buiten de fixjes zelf, hè?
Want,
je werkt nu in de AB... Leg eens aan de luisteraars uit wat precies uw taak is in de AB.
Ik ben 17 jaar geleden in de AB beginnen werken als persverantwoordelijke.
Ja.
Ik kwam uit de platenwereld. Ik heb eigenlijk het geluk gehad van heel mijn leven lang al enkel met muziek bezig te kunnen zijn in verschillende vormen. Dus ik was eerst persverantwoordelijke en dan na een jaar of 4, 5, denk ik, 5 jaar of zo... Ja, is plots het groot succes gekomen voor fixjes en dan ben ik echt wel noodgedwongen moeten stoppen voor een tijd, want het was niet meer combineerbaar.
Ja.
En dan ben ik teruggekomen als content manager, maar dat is ondertussen dus 10 jaar geleden of zo. Dat was dan eerder de website, blogs en dan heb ik me vooral toegelegd op opnames beginnen maken in de studio en dan ook de videocaptaties. Nu doe ik vooral regie en de livestreams van alles wat je van AB ziet. Ja.
Ja, eigenlijk is dat toch echt een droomjob, hè?
Mensen zeggen wel eens, als je in de AB belandt, dan moet je al goed gek zijn om er weg te gaan, want wat doe je nadien?
Ja, ik heb geen idee, maar als je dan een concert kunt filmen, maar je maakt dat dan al sowieso mee, dus eigenlijk kun je zeggen, dat heb ik gezien, die heb ik ook live gezien. Jij hebt alles al gezien dan uiteindelijk, of zo goed als?
Zo goed als. Ik ben eigenlijk in volle corona mijn kelder beginnen opruimen en ik kwam een heel grote doos tegen met oude tickets.
Ja.
Tickets en bandjes. En
je houdt die allemaal bij?
Ik hou die allemaal bij. Ik, ik, heb, ik, vanaf mijn 17, 18, denk ik, ben ik die zo ja, systematisch zo in die doos beginnen smijten. En ik heb die nu dan meer dan 20 jaar later, die doos is op zijn kop gedraaid.
Ja.
En ik ben die op Instagram beginnen posten. Ja. Onlangs. Old concert tickets. Zoek het maar even op. En dan, ja, concerttickets beginnen posten. En dan merkte wel, ja, ik kan niet meer schatten hoeveel concerten ik gezien heb. In de AB zijn dat er vele duizenden. Ik heb er al meer dan 1000 opgenomen, denk ik. Dus ik ben volledig de tel kwijt. Maar er is inderdaad, er zijn niet veel artiesten die ik nooit in mijn leven live gezien heb. Madonna heb ik nooit gezien en Michael Jackson ook niet.
Oeh, Michael Jackson. Dat is ook wel spijtig, hè?
Nochtans, ja, zijn concert in België, in Oostende, denk ik. Ik had daar eigenlijk wel zo'n beetje de kans om naartoe te gaan, maar op de een of andere manier ja, heb ik dat niet gedaan.
Ja, ik heb hier uw Instagram-account even bijgepakt en ik zie hier eigenlijk wel echt heel indrukwekkende dingen staan. Hè.
Nu, pas op, ik moet wel zeggen, ondertussen is het uitgegroeid. Er zijn meerdere mensen die tickets beginnen sturen zijn, dus ze zijn niet allemaal van mij.
En niet allemaal van mij.
Nee,
maar
nee,
dus
nee.
Bijvoorbeeld Van Morrison, de Rolling Stones, ja, die treden nu natuurlijk ja. wel nog op.
Ja.
Oasis, daar ben ik echt enorm grote fan van. Daar, oh, wauw. Dat is echt indrukwekkend. U2, The Beastie Boys,
ja.
waar we zelfs ook nog op gaan terugkeren.
Ja.
The Cure, Elliot Smith, George Clinton, nog eens Oasis, Beck, Portishead, U2, Elliot Smith, Bob Dylan, Beastie Boys, Nirvana. Dat is ook heel indrukwekkend. Is dat naar vooruit? Nee, Force Nationaal. Wow.
Nee. Nirvana was een concert in de vooruit. Ik was niet in een concert in de vooruit. Ik heb ze wel even gezien op Pukkelpop.
Ah, op Pukkelpop. Ja, 91.
Ja.
Als vervanger van...
Limbo Maniacs.
Yes.
Ja.
Ja, was een indrukwekkende affiche toen, hè. Ja, ja. Sonic Youth en...
Ja.
Fuck, man.
Ja.
Dat is eigenlijk... Ik ben echt jaloers.
Het was andere tijd, natuurlijk. Mijn eerste Pukkelpop was 89, denk ik. En ja, één dag... 8 bands. En heel vaak, als je nu terugkijkt op die affiches van die jaren, ik spreek dan eind jaren 80, begin jaren 90, toen de meerdaagse festivals nog niet bestonden, buiten dan Torhout Werchter, wat dan dezelfde affiche ja. was op twee
op
plaatsen.
Twee plaatsen, ja.
Maar ja, er zitten affiches tussen waarvan je denkt, ongelooflijk gewoon.
Ja, ja, maar dat is ook... En als je dat vergelijkt met wat er nu is, of nu staat op zo'n affiche, dan ben ik dat... Dan ben ik echt, dan treur ik gewoon echt dat ik niet 20 jaar eerder ben geboren.
Ja, en ik denk soms al, ik ben 20 jaar te laat geboren. Want
shit.
Ik heb enkel artiesten niet gezien, omdat ik te jong ben. Maar mijn eerste groot festival was dus Werchter.
Ja.
Dat was in 85.
En Werchter of Torhout?
Werchter.
Werchter.
Ja, maar ik was nog een kind.
Mijn allereerste festival was Pukkelpop.
Ja.
Want we wonen daar echt... vlakbij.
Ja.
En dat was het jaar dat Queens of the Stone Age kwam. Ik denk dat dat 2014 is.
Ja.
Ja, dat is kattenpis tegenover wat jij al allemaal... sinds toen heb ik de kriebels wel te pakken gekregen en probeer ik echt zoveel mogelijk te doen. Ook qua concerten. En, want wat is er leuker dan een goed concert zien of een goed festival?
Tegen wie zeg je het? Ik vind de live muziek het meest fantastische wat
ja,
er bestaat.
Echt waar.
Ja,
ja en nu dat je zegt, van, ik heb toch wel heel wat meegemaakt. Heel snel, top 3. Beste concerten.
Beste concerten in mijn leven.
Ja, of optredens, op een festival mag ook.
Ja, het zijn er natuurlijk ongelooflijk veel, maar als ik enkele concerten moet kiezen, zijn er een paar die me voor altijd zullen bijblijven.
Ja.
Dat heeft niet altijd te maken met de muziek op zich of de performance, maar eerder de wat er toen gebeurde of de omgeving.
Ja.
De absolute nummer 1 is Portishead op het Roskilde Festival in 1998. Afsluiter in de grote tent op zondagavond. Je moet weten, iedereen is moe na 4-5 dagen feest natuurlijk. Portishead is nogal... Ja,
hevig.
Nogal hevig, intens, emotioneel.
Ja.
Tegelijkertijd was het WK voetbal bezig. Maar we spreken over 98, dat was nog niet met grote schermen op de festivals en zo. Dus die tent staat half vol Denen. En Denemarken speelt de kwartfinale tegen Nigeria, denk ik.
Ja.
En die wedstrijd is bezig, maar we zitten daar zonder gsm. Ja, zo lang is het geleden. Dus we weten eigenlijk niet goed wat die wedstrijd aan het doen is. Nu, wij zijn Belgen, wij zijn daar. Ons interesseert dat niet enorm natuurlijk.
Maar die Denen
wilden dat wel weten. Ja. Maar die staan op dat moment ook te wachten tot het concert begint van Portishead.
Ja.
En Bette Gibbons komt op en je roept in die micro... Denmark, Nigeria, far fucking nil. En die tent die gaat compleet, maar dan ook compleet uit zijn dak. Dat is op 2 seconden dat die tent ontploft.
Fuck.
Maar dan begint het concert. En je kent de muziek van Portishead.
Ja.
Dat is een beetje het compleet tegenovergestelde van... En ik denk dat ze begonnen met Mr. Rons of zoiets.
Oh, ja, dat is dan ook nog zo'n dikke schijf waarmee ze beginnen.
En ze beginnen die... En letterlijk 10 minuten later... staat iedereen in die tent gewoon te janken.
Ja.
Iedereen.
Dat is echt indrukwekkend. Dat is echt chic.
Ik stond daar met mijn maat en we kijken naar elkaar en we konden ook niks meer zeggen. We hadden een krop in de keel, maar dat was een ongelooflijk moment. Dat was... Ja, dat bewijst de kracht van een hoop mensen die samen iets emotioneel beleven.
Inderdaad. Dat is zo... Publiek vind ik een heel groot aandeel spelen...
Ja.
In een show. En ik zeg nu misschien iets tegenstrijdigs, maar daarom ga ik ook liever in Nederland naar een concert.
Als ze zwijgen.
Ja, zwijgen. Niet zwijgen. Ja. Nee, maar ik heb het er met Son zelfs over gehad. Belgen zijn nogal... Ja, kritiek op snel op alle vlakken. En
ja.
Nederlanders die zeggen gewoon zuipen en gaan.
Ja. Nou, leuk, biertje erbij.
Ja.
Ja, echt waar. Wij merken dat ook. Wij gaan heel graag in Nederland spelen met fixjes. Omwille van die reden, denk ik ook vaak. Laat het ons gezellig maken. Dan vragen we dat, verstaan.
Dan denk je, kattenvals, die maken er een feestje van. Hè?
Wij vragen het, verstaan jullie ons? Nee, maar het is wel leuk. Dus ja, dat is toch wel... Dat is een heel andere mentaliteit natuurlijk. En inderdaad, het klopt wat je zegt. In België is het vaak zo'n beetje afwachtend van laat eens even zien wat je kan en dan gaan we daar wat kritisch over
show
doen.
Show me what you got.
Ja, en op het einde van een concert, heel het concert lang denken van oei, ze vinden het niet goed, maar dan is het gedaan en dan vinden ze het plots geweldig.
En dan word je 27 keer een best nummer aangevraagd.
Ja, dus, dat is een raar gegeven. Ja.
Ja.
Maar bol, dus Portishead. Ongelooflijk. Heel die tent aan het janken.
Ja.
Nooit gezien.
Nummer 2.
U2 in Flanders Expo.
Fuck.
Ja.
Daar heb ik beeldmateriaal van gezien.
Zoo TV-tour. Ook niet meteen omwille van dat de band zo fantastisch in vorm was of zo, maar gewoon... Ze hadden Achtung Baby gemaakt in hun beste plaat, denk ik.
Los.
Dus is intussen 31 jaar geleden. En ze,
amai, ja.
Ja, en ze gingen op tour dus. En dat is de eerste keer dat die met een megalomane show uitpakken, denk ik. Met LED-walls. Het was waarschijnlijk geen led, maar het zijn allemaal videowalls. Met die trabanten die uit het plafond hingen, met al die spots in.
Daar staat U2 wel een beetje bekend voor, hè? Voor hun impressionante shows.
Ja, je moet weten, dat was nooit gezien.
Ja.
Dat was ook... Vandaag zie je een groep doet iets en je ziet het 3 minuten later via Twitter op internet.
Ja, en maar dan ben je al voorbereid of zoiets.
Ja,
hè?
Wij wisten van niks. Wij wisten wel dat het een spectaculaire show zou worden en dat er videoschermen in het spel waren, wat toen uitzonderlijk was.
Tuurlijk.
En Flanders Expo, je kwam daar binnen en je kwam daar... Ja, je betrad echt een soort van... Van Luna Park bijna. Je werd daar muren geslagen met info, met schermen, met flitsende schermen, met die trabanten die uit het plafond naar beneden kwamen. Visueel gezien was dat voor mij ook wel... Ja, man, dit hebben we nooit gezien. Was fantastisch.
Ja.
Dus dat is mijn nummer 2, denk ik. Van dingen die ik dan zo altijd zal bijblijven. Zo.
Ja.
Oh, nummer 3. Ja, nu wordt het zeer moeilijk, hè, want het zijn er al zoveel geweest. Ik zal iets in het algemeen, denk ik dan, wat ik soms wel mis nu in vergelijking met vroeger is... ik heb dan ook bij verschillende platenlabels gewerkt.
Ja.
En vroeger had je nog wel het groeitraject van een band. Dus bands die kwamen met hun eerste plaat nog spelen, nogmaals, internet bestond niet. En die deden dan de kleine clubs aan.
Ja.
En ik heb zo fantastische concerten en momenten meegemaakt in de VK met groepen waar ik toen was. Bijvoorbeeld Queens of the Stone Age. Voor maar 350 mensen. Rage Against the Machine. Soulfly.
Dat is toch echt indrukwekkend.
Zelfs Black Eyed Peas, Jurassic 5, allemaal bands die zeer groot zijn geworden, die ik nog in heel kleine omstandigheden heb kunnen zien.
En je hebt dan toch wel wat meegemaakt, maar heb je daar dan ook wel kennis aan overgehouden in de artiestenwereldje, van wereldbekende artiesten dan? Zo...
Veelal is het vluchtig natuurlijk. Nu, er zijn veel bands waar ik verschillende jaren mee gewerkt heb.
Ja.
Dus die kwamen dan naar België en ik was dan hun persverantwoordelijke. En ik heb die in heel veel landen in de wereld wel gezien. Dus ik heb wel met wel redelijk wat grote namen getoerd of zo. Maar ja, dat blijft allemaal redelijk vluchtig eigenlijk. Er zijn er wel die dan vrienden is misschien een groot woord, maar wel... Die gekend, Ivan Iels bijvoorbeeld, of die jongens van Therapie, die stuurden nog altijd wel een kaartje met kerst en nieuwjaar. En, ik was ook DJ op het trouwfeest van de bassist trouwens.
Echt?
Ja.
Hoe chic.
Ja, die belden dan van, ik zoek nog een DJ, heb je geen goestie om te komen doen? En dan, ja. Dus we kenden elkaar wel redelijk goed.
Ja, amai. Dan kent je elkaar wel inderdaad redelijk goed. Wauw, dat is echt indrukwekkend.
Maar het is niet zo dat je die mannen vaak ziet of zo. Van.
Nee, maar als ze je zien, dan weten ze wel.
Ja.
Aha, Peter.
Ja, inderdaad. En zeker, en dat was dan het leuke aan het verhaal van die bands. Er zijn er toch verschillende die dat niet vergeten zijn. Als Josh Homme, als ik die tegenkom vandaag, dan weet je nog heel goed waar het allemaal begon en wie het er toen was en zo.
Ja.
En dat maakt het dan wel leuk, natuurlijk. Uiteindelijk zijn dat ook maar mensen die, ik vind, er is altijd zo'n bepaalde verafgoding. Die personencultus of zo, dat is mij een beetje vreemd. Dat is mij ook wel wat ontgroeid, denk ik. Misschien door het feit dat ik heel veel jaren op rij met al die artiesten heb gewerkt.
Ja, ik denk dat inderdaad is, zoals je zegt, je wordt dat gewoon, waardoor dat voor u zo vreemd gaat lijken.
Ja.
Dat mensen dat gaan aanschouwen als God.
Ja, dat is een beetje bizar eigenlijk. Het is ook natuurlijk... Ik ben altijd omringd geweest door veelal hele grote figuren. En ik heb heel veel grote wereldsterren ontmoet natuurlijk. En ook in de AB is dat nog. Dat je zit om 6 uur of 6:30 in de backstage te eten. En 2 stoelen verder zit bek te eten. En na een tijd wordt dat ook iets... Ja, je laat die mensen met rust.
Ja.
Het is zo, ik denk dat dat ook de manier van doen is.
Heb je al eens foto's gevraagd met iemand?
Nee, nog nooit.
Nog nooit? Met niemand?
Met niemand. Ik heb wel... Zeker toen in de tijd had je wel zo de gewoonte van dat er een persmoment was of als er een gouden plaat werd uitgereikt, dat wij dan mee op de foto moesten of zo. Of dat andere mensen zeggen, kom, ik zal wel een foto maken. Dus er zijn wel foto's van mij met grote sterren, zal ik zeggen.
Ja. Oh, wauw. Ik ben echt jaloers. Ja, dat is toch chic als je dan ook zo... zegt Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age, en met een zaal voor 300 man, dat is toch... Kun je dat nu nog inbeelden?
Ja, en dat is het toch een beetje... Nu ga ik een beetje nostalgisch klinken waarschijnlijk, zo, maar dat maak je niet meer mee.
Nee, dat gaat ook niet meer gebeuren.
Niet meer.
Ja, dat is heel vreemd, maar dat is ook zo. En moet je daar nuchter in zijn dat zo is. Hè?
Want als een groep, zoals Rage Against the Machine... Ik moet wel zeggen bijvoorbeeld, op die moment wist iedereen... Ja, dit is volgend jaar de headliner van grote festivals.
Ja.
Dat kan niet anders. Het is gewoon... Het is zo absurd goed. Vandaag, als een groep met dezelfde impact iets lanceert op internet, ja, dan zijn dat wereldsterren overnight, bij wijze van spreken. En je ziet het gebeuren. Hè. Kijk, Billie Eilish bijvoorbeeld. Dat is... Ja.
Je wordt heel snel... Ja. Dat gebeurt heel snel. Dat gebeurt echt heel snel. Dat is eigenlijk indrukwekkend hoe snel je opeens van iemand die... nauwelijks optreden tot een wereldster uitgroeit.
En vroeger was dat in gradaties, plaat per plaat per plaat, na verschillende jaren. Er zijn zelfs legendarische bands, zoals Pixies bijvoorbeeld, die hebben nooit geheadlined in België.
Ja.
Die hebben nooit hoog op een affiche gestaan.
Dat is heel vreemd, eigenlijk. Hè? Nu nog steeds niet, hè.
Ja.
Want Pixies waren geen headliners op werk. Er was zelfs geen subheadliner, denk
die
ik.
Die stonden om 2:00 middags te spelen. Eigenlijk ongelooflijk.
Maar... Dat is toch ook zoiets typisch België?
Ja, maar ik denk dat dat in andere landen ook wel, in Europa ook wel zo was. Pixies was niet de grote headliner voor de
Als je ziet wat voor muzikale wonders dat zijn, dat zijn toch echt wel super grote artiesten.
Tuurlijk, en de invloed wat die hebben gehad op heel veel andere muzikanten.
Ja, we werden even onderbroken door een telefoonsignaal. Sorry, maar we zaten bij de Pixies over hoe indrukwekkend dat eigenlijk wel niet is dat die geen headliners zijn bij Belgische festivals en zo.
Ja, ja, zeker in de jaren 90 is het toch een enorm invloedrijke groep geweest op al die gitaarbands die later gekomen zijn.
Ja.
Ik denk Kurt Cobain noemde Pixies stevast als een van de voorbeelden natuurlijk. En ik denk dat er heel veel zijn.
Zeker en vast zijn. Het fijne is ook dat iedereen dat ook heel eerlijk toegeeft. Dat ze echt van de Pixies super veel inspiratie hebben gehaald.
Ja,
dat is onwaarschijnlijk. Alhoewel, ik denk dat de Pixies een van de meest invloedrijke bands zijn geweest in de jaren 90. Van de artiesten die er nu staan op het lijstje.
Ja, denk ik wel.
En dan is het toch wel vreemd dat die dan nog steeds... Dat zijn geen suppen. Als je om 2 uur in de Barren speelt op Werchter... Ibe van Genk, die The Voice heeft gewonnen, speelde om 4 uur in de Club C. Allee, man.
Ja, inderdaad. Ongelooflijk.
Vreemd. Maar ja. Oké, goed. Onwaarschijnlijk eigenlijk, hè. Spijtig dat we het niet meer gaan kunnen meemaken, maar het is nu uiteindelijk wel zo.
Ja, andere tijden natuurlijk.
Andere tijden.
Dus, toen kon je nog echt ontdekkingen doen. En dat vind ik toch, dat, zoals ik daar straks zei, toch wel. Ik heb die gloriejaren nog mogen meemaken. Van dan met die jonge bands op schok te kunnen gaan en zo. En dat is toch wel een rijkdom geweest om het systematisch te leren.
Je zat ook wel bij een band, de Fixkes. Was dat combineerbaar of was dat daarvoor of in welke tijd?
Nee, Fixkes is later begonnen. Fixkes is begonnen toen ik al in de AB werkte.
Ja, in 2005 zijn de Fixkes opgericht, zeker.
Ja.
En dit was dan echt zo 80, 90, wanneer jij naar NDV... Ja.
Nee, ik heb gewerkt. Ik heb voor de grote platenlabels gewerkt tussen 1996 en 2003.
Ah, oké. Okay. Ja.
Ja.
Moest je daar lang over nadenken om mee te gaan in de Fixkes, in het concept? En...
Nee, absoluut niet. Het is een beetje een rare loop van omstandigheden geweest, want Sam speelde zelf in nogal een harde groep, nogal beïnvloed door Dinosaur Jr. en ook wel de hardere gitaargroepen uit de jaren 90. Daar gaan we weer.
Ja.
En ik heb vroeger minivoetbal gespeeld met Sam.
Ah, oké.
Okay. Dat is, ik spreek wel, dat, misschien wel bijna 8 of 10 jaar voordat Fixkes is ontstaan. En je kent dat na het voetbal begin je dan te leuteren aan het toog met enkele pinten op. Van ja, zit jij nog in muziek en speel jij nog in groepen en bla bla bla. We moeten ooit eens iets samen doen. Je kent dat wel. En dan heeft het bijna 10 jaar geduurd, denk ik. Dus ik zat op mijn bureau in de AB en toen kreeg ik telefoon van Sam. En hij had een demo opgenomen met 3 nummers. Nederlandstalig, want ik denk dat hij zelfs het eerste nummer had geschreven voor zijn trouw. En was een beetje voor zijn vrouw.
Ja.
Ik ben van Stabroek, was dan het nummer.
Het nummer, ja.
Ja. En dan heeft hij later ook nog mij een paar demos bezorgd. Ongelukkig, en ik vraag het aan, onder andere.
Vragen en ongelukkig dan, ja, inderdaad. Ja,
dat was de eerste demo eigenlijk. En dan zei ik van, man, jongen, dat is zo goed. Moet iets mee.
Hadden jullie verwacht dat zo hard ging ontploffen? Want... Ik overdrijf van niet. Dat is echt wel een van de grootste Nederlandstalige hits met Mia en Jeff Gweny zijn nummers. Ja, jullie zijn echt ontploft daarbij, hè?
Ja, dat is niet normaal.
Ging dat ook snel?
Ja, dus, dat is niet normaal. Dat is een trein die vertrekt die sneller en sneller en sneller gaat. Dat was een zeer bizar jaar, moet ik zeggen.
Ja.
We hadden wel verwacht... Pas op, ik had wel iets van het, omwille van de achtergrond in de platenindustrie, ik had wel door van deze single gaat gespeeld worden op radio. Daar was ik handen in het vuur. Van dat niet gebeurt, van dat gaat gebeuren. Ook wel, we zaten op MySpace en dat had toen toch al wel zeer veel gevolgen op MySpace. Dus dat nummer werd al heel veel beluisterd en gedeeld en we hadden heel veel vrienden op MySpace. En je merkt dan wel zo dat het dan gebeurde. Niet zo. Bart Peters had ons gecontacteerd om in de show van het jaar te spelen voor de single was opgenomen.
Dat is wel cool.
Dus je voelde wel...
Je wist wel dat het
ja.
goed onthaald ging
ja,
worden.
Maar ik had nog altijd het gedacht van ja, wij zijn kinderen opgegroeid in de jaren 80. Dit is een nummer voor onze generatie. Want ja, het nummer gaat ook over die periode. Ik zou denken Merlina, Tatjana Simic. Het zijn toch allemaal dingen die enkel mensen kunnen kennen die in die jaren zijn opgegroeid. Voor ons was de grote verbazing dat het eigenlijk ja, doorheen de generaties verder ging. Dus dat zowel de ouderen als de kinderen het nummer goed vonden. En dan heeft de radio het letterlijk kapot gespeeld. En op een gegeven moment denk ik niet dat er nog iemand was die het niet kende.
Ja.
En dat is een beetje een vreemde situatie wel. Dat moet ik wel toegeven, want... Wij stonden in 2006 in december nog in Capelle in een café om de hoek te spelen voor 35 of 50 mensen. En 4 maanden later spelen we op het plein aan de overkant voor 8000 mensen. Dus dat is echt wel, ja, qua stroomversnelling kan dat wel tellen.
Ja.
Bedoel, het is te snel gegaan, geef ik grief toe.
Want 2007 was dan... Jullie beginnen een beetje, maar dan ook wel echt los het hoogtepunt van de Fixjes uiteindelijk.
Ja. Ja, we hebben de single uitgebracht eind januari 2007 en eind juni stonden we nog altijd op nummer 1.
Ja.
Met alle gevolgen van dien. Dus wij werden letterlijk... Ja,
overal gevraagd om te
overal,
spelen.
Overal, dat stopte niet. Alles. En dat werd ook, op een gegeven moment werd dat ook gênant. Je haalt daar net het voorbeeld aan van Ibe die om 4 uur namiddags... in een tent staat te spelen, terwijl Pixies daarvoor spelen, maar we hebben ongeveer hetzelfde meegemaakt. Op een gegeven moment staan we op een festival te spelen en dan zijn er groepen met 100 nummers en 100 jaar ervaring die voor u spelen. Dat klopt niet meer. dat wordt bij momenten gênant.
Ja.
Natuurlijk waren wij daar niet klaar voor. Je bent nooit klaar voor zo'n succes, want het ontploft in je gezicht natuurlijk.
Ja.
Wil niet zeggen dat we wel een fantastisch jaar hebben gehad.
Amai. Ja, ik denk dat je dan even zweeft, hè.
Ja, dat is echt wel... Ja, het is raar. Het is ook raar. Mensen beginnen anders tegen je te doen en zo.
Ja, dat kan ik wel inbeelden.
Het komt ook... En ik had natuurlijk wel ervaring omdat ik zelf uit die muziekindustrie kwam. Maar dan merk je toch wel ja, dat in de muziekindustrie toch heel veel ego's rondlopen, opportunisten. Ja, mensen die eigenlijk omwille van de foute reden in het vak zijn gestapt en eigenlijk nog altijd een beetje de kleine jongetjes blijven... Die nog dromen van het podium zelf of zo.
Ja.
Veel gefrustreerde muzikanten, we moeten zeggen zoals het is.
Ja, dat is hij. Ja. Maar dat is normaal uiteindelijk. Hè.
Ja.
Als je ziet dan dat je er veel tijd in steekt en dat loont en dan heb je iemand die naast je staat die eigenlijk hetzelfde doet, maar het lukt niet.
Ja. Ja,
veel jaloezie uiteindelijk. Hè.
Ja, ook wel omwille van het feit dat er misschien een gebrek aan talent is of dat er niet genoeg tijd is ingestoken.
Of dat je het niet meer voor de plezier doet of voor je liefde voor muziek, maar vooral voor de centen.
Bijvoorbeeld. Maar ik heb het ook over entourages dan uiteraard. Hè. Dat gaat dan van promotoren tot persmensen, tot organisatoren die liever zelf op een podium zouden staan. Of die dan een beetje te veel... Ja, in een egotrip belanden of zo, maar de essentie van de zaak vergeten. Vandaar, zoals ik straks zei ook, ik heb nogal moeite met het feit van de verafgoding van artiesten en zo. Dat is zo, ja... Op het moment dat je bekend bent, dan staan die daar en dan, als het over is, zijn die weg of zo. Henny Vrienden beschrijft het mooi in... als je wint, heb je vrienden.
Ja.
Klopt volledig.
Dat is, ja.
En ik zag bijvoorbeeld ook... in de Belpop-reeks, dat vond ik fantastisch, Sanne Putsijs, ooit ook nog Artist in Residence in AB geweest. Dus Stella Sou. En uiteraard wordt er dan een Belpop gemaakt omwille van haar groot succes. En
zeker een vast, en dan verdient ze ook, hè?
Absoluut. Maar dan zie je haar, Sanne, als een doodgewoon Vlaams meisje, zeg ik ook maar zeggen van, ja... Prins, die moet ook maar gewoon gaan kijken op het toilet. Ik vond dat geweldig.
Ja, want dat was toch zoiets. Prins had gevraagd om samen een nummer te spelen of te schrijven. Of zo, hoe was het precies?
Ja, zij heeft het voorprogramma gedaan van Prins in het Sportpaleis.
Ja.
En Prins was komen kijken in de coulissen. En
nadien
had ze gevraagd, kom bij mij in de kleedkamer. En hebben die een half uur gebabbeld. En een X aantal maanden later heeft Prince haar uitgenodigd in Paisley Park, in studios, om te komen opnemen. En zij heeft dat gewoon geweigerd.
Ja, en inderdaad, daar had ik iets van gelezen. En toen zei ze, Prins is ook maar gewoon een normale mens. Die kakt ook op een toilet.
Fantastisch. Ja. Maar dan zie je dan wel in diezelfde aflevering, dan worden de meningen gevraagd van witte managers, entourages... boekers, concertorganisatoren...
Die het helemaal niet begrijpen.
Die het alles maar bekijken vanuit het standpunt van... Ja, oké.
Wat brengt het meeste op?
Ze moet ontwikkelen en je moet tickets verkopen. En de plaat doet dit en de plaat doet dat. Terwijl het voor haar gewoon is van... Ik wil graag muziek maken, omdat ik graag muziek maak. Punt. Ja. Ik vond het fantastisch.
Ik vind dat je ook heel hard merkt bij Selassou, hè.
Ja.
Want... Niet alleen in België, maar dat is zo'n internationale artiest geworden uiteindelijk. Hè?
Ja, zeer groot in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja.
Ik heb u naar hier laten komen met een vraag.
Ja?
Welke drie platen zou jij kiezen als je die voor de rest van je leven moest beluisteren?
Oh.
Het is moeilijk.
Het is zeer moeilijk.
Oké.
Okay. Ja.
Je krijgt van mij 1 minuut voor de platen op te noemen die je nog niet hebt, die het gingen halen. Wat niet hebben gehaald.
Ja, 1 minuut. Het scheelt elke dag. Ik bedoel, elke dag denk ik er iets anders over. Enkele die hadden mee kunnen gaan zijn Sea Change van Beck.
Ja.
Omwille van de prachtige arrangementen en omwille van een fantastische break-up-plaat die dat is, die ik al 150 keer heb geluisterd. En ik denk dat ik die binnen 20 jaar nog 150 keer kan luisteren. Dus vandaar. Iets in het hardere genre heb ik even gedacht aan Die Last in the Comatorium van de Mars Volta.
Ja, oké. Stevig album, hè?
Ja, absoluut, absoluut. Maar een fantastisch album, vind ik. Achtung Baby is al gevallen van U2, ook een break-up plaat eigenlijk.
Ja.
Ja. Maar om het voor de rest van je leven te spelen, dacht ik zal het niet gaan zoeken in de break-up platen, want dan is het misschien iets te triestig.
Iets te triestig,
Dus er mag wel wat fun in zitten.
Ja. Dus heb je gekozen voor 3 platen? 3 hele goede platen, echt waar.
Ja, ik hoop het.
Ja. Je mag kiezen met welke begint.
Voor mij de absolute... Ja, ankerplaat van heel mijn jeugdig bestaan, denk ik. Check Your Head van de Beastie Boys.
Yes.
Ja.
Ja, geniaal.
Ongelooflijk. Ongelooflijke plaat.
Niet meer over te zeggen. Geniaal.
Ja. Voor de mensen die het niet kennen, beluister die plaat 10-20 keer. Lees ook het boek, onlangs verschenen, Beastie Boys boek. Fantastisch. Daarin staat eigenlijk alles zeer goed uitgelegd hoe het tot stand kwam. En dat is ook frappant aan Beastie Boys dan. Je merkt dat die bij momenten ook maar wat deden. En het experiment niet uit de weg gingen. Gewoon proberen en met samenwerkingen uit alle verschillende stijlen van muziek. Voor mij heeft die plaat enorm veel oogkleppen weggenomen. Je moet weten... Jaren 80, begin jaren 90 was het toch nog bon ton van een bepaalde genre aan te hangen en de rest was dan niet goed. Of je was een rocker, of je was een metalhead, of je was een new waver of een punker. En dan kwam natuurlijk de hip-hop daarbij. Alles was nog meer hokjes, denk je.
Ja.
Beastie Boys hebben daar gewoon compleet komaf meegemaakt. Als zij dachten, er kan een Braziliaanse samba in, dan komt er een Braziliaanse samba in.
Ja.
Als wij hardcore willen spelen en gevolgd door een acid jazz nummer of door een jazz bass of weet ik wat, dan kan dat allemaal. Ik denk dat dat een heel belangrijke plaat geweest is. Niet alleen voor mij, voor heel veel mensen om te denken van, jongens, laat ons amuseren, alles kan. Het is ook maar muziek.
Ja. Zijn je fan van het werk van de Beastie Boys buiten Check Your Head?
Absoluut. Ik ben Beastie Boys fan. De eerste plaat moet ik zeggen, we vonden dat misschien een beetje puberaal of zo. Fight for your right en zo. Achteraf wel ingehaald. Best goede plaat.
Ja.
Paul's Boutique natuurlijk. Die tweede, dat is toch wel een heel ander ding. Want die volledig uit samples opgetrokken. Wat ook weer aantoont, de vernieuwende kracht.
Ik vond het wel heel cool.
Ja, absoluut. Absoluut. Maar ik denk dan Check Your Head, die derde dan, is dan toch wel... Ja, ze grijpen terug naar de live-instrumenten. En daar komt het weer. Ik ben toch wel de man die live wil.
Ja, dat snap ik. Ik ook.
En die dat ook niet doen. Ze zijn geen fantastische muzikanten. Ik denk dat MCA de beste muzikant was van de hoop. Maar Let's go. Weet je,
MCA is spelen. Toch de bassist, zeker, hè?
Ja, die dus ondertussen al 8 jaar, denk ik, al 8 jaar gestorven is.
Ja.
Hè? Ja, maar gewoon doen. Gewoon doen en spelen en zie wel waar we uitkomen en waar we zin in hebben. En alles kan en niets moet. Die mentaliteit is ook iets wat ik te vaak mis in
muziek.
In muziek of hedendaagse bands. Van jongens, het hoeft allemaal niet zo serieus. Elk idee is welkom.
Dan snap ik eigenlijk, nu dat je dit vertelt, snap ik wel waarom je een fan bent van Beck. Want ik vind dat Beck dat ook doet.
Ja, ja.
Als je de uitleg geeft nu, dan zou ik als artiest zeggen wat in mij opkomt, dat Beck is.
Hm.
Maar ik ga daarmee akkoord met u in die muziek. En dat het allemaal wat doorheen moet en niet in hokjes denken. Maar ik vind het ook niet erg als er in hokjes wordt gedacht of dingen bedacht.
Ja, maar als het beperkend werkt als muzikant, is het geen goed idee. Want dan word je toch wel... niets houdt mij tegen om een of ander zot instrument in de studio mee in te brengen om iets anders te proberen.
Ja, en je zet jezelf als muzikant natuurlijk ook wel in een heel klein hokje. Zoals je zelf zegt, je gaat eigenlijk niet veel andere wegen uit kunnen gaan. Hè?
Ja.
Terwijl bij Beastie Boys, je hebt een super breed doelpubliek uiteindelijk. Hè?
Ja.
Je hebt een doelpubliek van de hip-hop, je hebt de rockers, metalfans vinden dit ook goed. Dus uiteindelijk heb je een doelpubliek wat 3 keer zo breed is dan iemand die zich enkel focust op het rock en...
Ja, oké, ik moet wel zeggen, Beastie Boys is ook een lange weg geweest, want die werden in het begin ook niet echt aanvaard.
Nee, dat is waar.
En dan krijg je de moeilijkheid dat je tussen al die stoelen tussenvalt.
Ja.
Want het rockpubliek lust het niet omwille van hiphop, en hiphop neem je niet serieus omdat je zogezegd geen echt hiphopband bent.
Ja.
En dat is op een gevaarlijke lijn lopen. En ze hebben dat toch wel altijd gewoon blijven doen en zich van niets is aangetrokken... echt niks aangetrokken van wat andere mensen daarover dachten of zo. Ze zijn wel opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame.
Ja.
Dus ik wil maar zeggen, als er een hip-hop Hall of Fame bestaat, dan komen ze daar ook in terecht.
Sowieso,
vraag het aan Eminem, vraag het aan Chuck D. Ze zullen allemaal zeggen dat Beastie Boys toch wel een onmiskenbare...
Ja, dat is ook, hè.
...stempel op de hip-hop hebben gedrukt. Dat ondanks ook... het feit dat ze ook wit waren, natuurlijk.
Ja.
In het zwarte genre.
Ja, dat is ook.
Ja.
De
geschiedenis heeft altijd gelijk, zegt men dan. En daarom is het misschien goed dat we deze plaat kiezen, want die zal ik binnen 20 jaar nog spelen. Ik ben er zeer van overtuigd dat die plaat binnen 20 jaar nog overal gedraaid zal worden.
Heb je ze al eens gezien? Meerdere keren.
De Beastie Boys? Denk een keer of 7, denk ik. Ja.
Oh, fuck. Dat is toch zo pijnlijk om dat aan te horen, eigenlijk. Hè? Waren ze goed? Al 7 keer.
Nee, ze waren niet altijd even goed. Moeten we ook grief toegeven.
Ja.
Zoals ik al zei, er waren niet altijd fantastische muzikanten.
Maar een paar keer goede...
Absoluut, absoluut. Ja. Ik heb enkele shows gezien die echt fenomenaal goed waren. Die ook omwille van ja, die speelsheid, van die tjemon-foutisme.
Het amuseren op het podium.
Voilà.
En fuck it.
Voilà, fuck it, dat. Ja. Ik mis dat in heel veel... muziek van vandaag, de hiphop van vandaag is fucking boring, man. Nee. Ik bedoel, er zit geen humor meer in. Alles moet zo... Oh, alles is zo macho. Alles
en
is
tegen
zo
elkaar
van,
in proberen
ja,
te gaan.
Tuurlijk. De fun is er helemaal uit. Van, ik wil dat plezant is. Het moet toch plezant zijn om te spelen? Het moet plezant zijn voor het publiek.
Ja.
Stop met die aanstellerij allemaal.
Dat is ook, inderdaad. Ja. Kijk, de Beastie Boys deden het.
Absoluut. En zeer jammer dat het niet meer bestaat. Hè. Dus ja, één stomme kanker en het was over.
Ja.
Ja.
Is er nog iets wat gekwijt wordt over het album of wat je naar je volgende gaan?
Nee, van voor tot einde gewoon kapot spelen, die plaat. Echt. Ik heb die plaat in heel mijn studententijd gewoon... Ja,
altijd.
Van voor naar achter, van achter naar voor... Beastie Boys Forever.
Ja, zeker. Voilà. Heb je een chronologische volgorde die je wilt volgen voor je platen? Of maakt het nu niet uit welke platen we gaan?
Ja, nee, want dan hadden we met Bob Marley moeten beginnen natuurlijk.
Ja, maar misschien dat in uw leven bepaalde platen op een gegeven moment voor u belangrijk waren of zo. Oh, ja, je hebt het al gezegd. Dan zullen we naar Bob Marley gaan.
Ja, Bob Marley. Hè. Ik denk, Bob Marley... heel simpel, denk ik. Ik was kind toen Bob Marley stierf. Dat ging dan rond op de radio. En dan kom je plots in contact met die man. Die vreemde man toen, in mijn kinderogen. En de reggae. En de reggae-vibe heeft mij toen wel gebeten, eigenlijk. En dan later meer en meer beginnen uitdiepen. Ik ben ook, denk 20 jaar op rij of zo naar reggae geel geweest. Ik heb iets met reggae-ritme. Iets dat... Ik heb vandaag ook nog even zo'n... Ik zet de plaat op van Bob Marley. Voor de duidelijkheid, de plaat die ik gekozen heb is Babylon by Bus.
Ja.
Het moest een live plaat zijn.
Een live plaat,
ja. Ik wilde absoluut één van de drie platen moet een live plaat zijn, omdat ik... Ja, ik heb het al een paar keer gezegd.
Grote liefhebber van live muziek.
Live muziek. Voor mij is live muziek numero uno.
Ja.
En een studioplaat, daar kan je lang aan sleutelen. En dat kan toch altijd, ja... Maar ik hou van het moment. Het moment dat wordt vastgelegd. Vandaar dus Babylon by Bus. De tweede live plaat van Marley. Na Marley Live. Ik vind deze beter, ook omwille van de omstandigheden, denk ik.
Ja.
Opgenomen in 1978. Bob Marley had toen al kanker aan zijn teen. Dus het was eigenlijk zijn laatste grote Europese tour.
Maar nog steeds een goeie.
Ja, ongelooflijk. Ik denk de band op toppunt van hun kunnen. Die band is zo goed.
Maar dat is ook gewoon omdat de Wailers onwaarschijnlijk zijn, hè?
De Wailers zijn ongelooflijk. De ritmesectie, twee broers trouwens. Ongelooflijke ritmesectie is dat. Als je de plaat luistert ook, die beginnen in nummers hun eigen dubversies te maken. Maar het is tight, ongelooflijk.
Ja.
Ongelooflijke ritmesectie. Ze zeggen altijd in de reggae en dan wordt al snel Sly en Robbie genoemd als de perfecte reggae-tandem. Maar de Bruce Barrett van de Wailers. De Wailers, wat een ongelooflijke band.
Ja.
De tweede reden waarom ik die plaat ook kies, is omwille van het feit dat ik heb dan in de jaren 80, 90 meer en meer platen beginnen verzamelen en zo. En heel vaak ging dan dat palmboompje daarop. Het logo van Island Records.
Ja.
En dat was voor mij toch een beetje een jeugddroom om ooit voor Island te werken. Dat is dan later werkelijkheid geworden. Dat
in Londen van... heb je dus gewerkt voor Island Records.
Ik heb de laatste 3 jaar de promotie gedaan voor Island. Maar de catalogus die daar zat, van Tom Waits tot U2, tot al die reggae, The Clash, noem maar op, van...
Goh, dat is een droom. Wauw, maar hoe geraak je er al zelfs overal bij? Bij de AB, dan met Island Records. Dat kan toch niet van zomaar solliciteren zijn?
Ik heb een paar keer gesolliciteerd in mijn leven en de rest is eigenlijk altijd... Ja,
via.
Ja, van het een is het ander gevolgd. Ik ben voor een heel klein platenlabel beginnen werken in 96. Dureco heette dat, Dutch Record Company. We hadden een bureautje op de Louisa-laan in Brussel. En dat waren hele kleine Nederlandse artiesten en af en toe een buitenlandse. En ik heb daar 10 maanden voor gewerkt en ik ben dan blijkbaar gescout geweest door iemand van MCA.
Ah, wow.
Die dan vroeg, kan jij niet voor Geffen komen werken? Dat was toen ook, Nirvana was net dood, maar in het kiegelzog van Nirvana zijn al die alternatieve bands getekend.
Ja, inderdaad.
Dus plots kreeg ik dan van
ik
de
weet
een,
niet hoeveel...
een op de andere dag. Ik ben beginnen werken dan voor MCA Geffen en plots kreeg ik zoals Beck en Counting Crows en Girls Against Boys en wat nog allemaal. Plots op mijn bureau en ik mocht die gaan promoten. En dan is het een na het ander gevolgd eigenlijk.
Wauw.
Het is puur geluk.
Ja, dat is... Ik ben jaloers op je leven.
Ik ben zeer dankbaar, echt enorm dankbaar, dat mij dat allemaal is overkomen.
Ja dat snap ik. Wauw.
En dan, dan is de crisis in de platenindustrie ontstaan en dan mocht ik...
Vertrekken.
Dan mocht ik vertrekken en dan mocht ik bij AB beginnen, ja.
Ja, amai, dan is het niet heel erg dat je bent vertrokken eigenlijk, hè. Wauw. Ja, heb je een favoriet nummer op die plaat?
We hadden het over de Marley-plaat. Ja. Ik denk Rat Race.
Ja?
Ja, Ja, hele goede vibe. Ja, Rat Race is een van mijn favoriete Marley-nummers ook. Dus ja, de tweede reden, dus Island Breakers en dan die reggae. En dan al, ik ben ja, zot van reggae. En ik, ja. ik ben door Mali in die reggae beland eigenlijk. En bij Island terecht geraakt. En moet wel wat geweest zijn, denk ik. Babylon by Bus, je moet weten, Mali was al een beetje ziek. Maar dat was ook een beetje een vlierenflater, Bob Marley. Hij niet alleen in de groep trouwens, want de bassist, die noemden ze Family Man. Die man heeft 52 kinderen.
52?
Ja, ja, en als je dan de Wikipedia-page checkt, dan staat daarbij niet allemaal van dezelfde vrouw.
Wow.
Ja, dus je moet ook weten, de I3's, de backing van, core van, ja, van de Wailers, daar zit natuurlijk onder leiding van Rita Marley, wat nog steeds de vrouw was van Bob.
Inderdaad.
Maar ja, Bob was ook niet vies van de scheve schaats natuurlijk. En je moet je voorstellen wat dat in die tijd geweest is, zo'n circus op tour. Maar live, wat een band, wat een sound, echt.
Ja, ik ben niet echt bekend met dit album. Ik ben wel bekend met Bob Marley, maar ik heb het geluisterd. En ik vond Kinky Reggae echt een leuk nummer. Ja.
Het is een beetje een hitalbum, hè?
Ja.
Dus, het is de grootste gemene deler. Ik denk ook, als ik die plaat voor de rest van mijn leven moet meenemen, en ik kom ergens ter wereld nog iemand tegen.
Ja, die gaan nummers kennen. Stir It Up staat erop, Is This Love? En dan heb je sowieso al
allemaal
mensen mee.
Maar neem gelijk welke nummer uit de plaat, zet het op en de zon begint te schijnen. Dat vind ik ook al zoiets van. Allee, ja.
Zalig.
Ja.
Ja, is er nog iets wat jij over deze plaat wilt bespreken? Of iets wat je kwijt wilt? Iets wat je de luisteraars wilt meegeven?
Nee, maar wel
of leuke tips? Weetjes?
Niet speciaal, denk ik. Ik denk dat Marley onmiskenbaar is. Ik heb dus 2 weken geleden de documentaire bekeken van Lee Scratch Perry, omdat hij gestorven was, die man. En dan dus met de legendarische verhalen vanuit de Black Ark Studios en zijn samenwerking met Marley. En dan blijkt toch wel dat Marley ook niet de gemakkelijkste klant was. En in mijn stoutste dromen denk ik wel eens van, misschien was Bob Marley, die staat dan bekend als de grote verkondiger van de One Love en weet ik wat. Maar misschien was dat zelf ook wel een klein vetzakje of zo. Misschien was dat ook wel een heel vervelend manneke.
Hoogstwaarschijnlijk.
Waarin, omdat Perry zegt, hij moest de beste rhythms hebben en hij moest de beste band hebben en zo. Misschien was die helemaal niet zoals die geschiedenis is ingegaan. Maar maakt verder ook niet uit, want ik denk gewoon,
hij heeft geniale muziek uitgebracht.
De platen zijn tijdloos, dus vandaar, Marley mag blijven. Hè.
Voilà. Ja, ik heb een
ik wil nog één ding aan toevoegen, een klein dingetje. Ik heb heel veel artiesten gezien, daar straks zei ik van, ik heb niet alles gezien wat ik wilde zien. We zaten onlangs met de band in de auto onderweg naar een concert.
Ja.
En toen kwam de vraag van iemand, gelijk wie, welke band zou je ooit willen zien, dood of levend?
Ja.
Het was, ik denk dezelfde dag heb jij mij gecontacteerd ook om te vragen voor dit programma mee te doen. En dat ging dan rond, Aretha Franklin, wie zou het nog kunnen zijn? Ja.
Michael Jackson.
Jackson is niet gevallen, denk ik. Wat is er nog gevallen? Nina Simone is gevallen bij Sam. Ik twijfelde ook en toen kwam ik bij, nee, voor mij is Bob Marley in 78 deze tour.
Wauw.
Ja. Zelfs boven Jimi Hendrix.
Amai.
Ja.
Wow.
Maar ik heb dus Bob Marley nooit gezien.
Nee, spijtig.
Dus ik ben te laat geboren. Net als jezelf, ik ben te laat geboren.
Te laat geboren. Je hebt wel echt veel chique dingen kunnen meemaken.
Ja, dat wel, ja.
Uw laatste plaat. Het is een speciale plaat eigenlijk. Ik ga hem nog niet verklappen welke het is. Maar die plaat is uitgekomen op de webshop. En dan konden de fans kiezen hoeveel ze ervoor wouden geven.
Ja.
Ja, ik kan het nu wel al verklappen. Dat is iets typisch Tom York van Radiohead, hè?
Ja.
Meer Tom York dan dit kan het niet.
Nee, qua open, met open vizier het muzieklandschap intreden, is Radiohead toch wel, kent amper zijn gelijke, denk ik. Zowel muzikaal, altijd, toch wel vernieuwend geweest. Dwars ook.
Ja.
Het is eigenlijk redelijk onwaarschijnlijk hoe groot Radiohead is geworden door eigenlijk altijd koppig hun ding te blijven doen en niet de traditionele paden te bewandelen. Nog muzikaal, nog wat betreft dan de manier waarop ze omgaan met media, hoe ze hun platen uitbrengen.
Ja.
Ja, heel hun concept.
Jij hebt nu, het staat wel bekend nu met het webdesign dingen bij de AB en het streamen en al. Heb jij Radiohead zijn catalogus al zo gezien op het internet? Die hebben ze toch zo'n website en daar kon je zo allemaal van die gekke video's en zo terugvinden. Zo'n heel groot forum. Of hoe zat dat precies in elkaar? Dat schiet me opeens terug te binnen, maar je kunt me aanvullen. Ik weet niet meer precies hoe het was.
Radiohead is redelijk laat begonnen met zelf een website te doen.
Ja.
Ze hebben dat eigenlijk, dat is ook weer typisch Radiohead, in handen gelaten van enkele fans.
Ja.
Die echt wel
veel werk daarin
heel veel staken. Werk in staken. Dat waren fansites. En op een gegeven moment dachten zij van, ja, we laten hen dat doen, want die doen dat beter dan wij zelf. Dan moeten we daar geen tijd in steken.
Voilà.
Ik ken toevallig een van die mensen. Adriaan is een Hollander die nu in New York woont en die werkte ook voor het Excelsior Recordings, het label waar we met Fixkes opgetekend zijn.
Ja.
At Ease, en die heeft een van die websites gedaan. En ik las onlangs een interview van hem waarin hij zei van op een gegeven moment komen die jongens van Radiohead en hij werd dan voorgesteld en die wisten dus wie hij was. Dat vond hij al verbazend, maar dat zijn van die fansites die daar enorm veel tijd en werk in steken om zo'n volledig mogelijk beeld te geven.
Ja.
Nu, Radiohead zelf heeft dan wel enkele stoten uitgehaald ook natuurlijk, want die waren dan ook niet verlegen van op een gegeven moment gewoon alles zwart te maken. Hè. Alles weg van social media, alles weg van website en altijd zo'n beetje de odd one out, hè, de vreemde eend in de bijt. Zo. Niet doen wat iedereen doet.
Nee, inderdaad. Ja, ik zit hier nu op die website. Het is dus een public library waar zo, waar alles wordt bijgehouden van video's en zo.
Ja.
Dat is echt indrukwekkend, die website. Voor fans van Radiohead die dit nog niet wisten, ja, je moet daar echt eens op gaan kijken. Live optredens, platen, links naar verschillende vinyl sites. Om in Rainbows te kopen.
In Rainbows. In Rainbows te kopen, inderdaad. Zeer raar verhaal, toch? Radiohead is af van zijn deal met EMI. Ze hebben hun 5 contractuele platen afgeleverd.
Ja.
En dan komen die met In Rainbows en die beslissen dus die plaat gewoon op het net te zetten en zeggen van, download ze maar, betaal ervoor wat je wil.
Ja.
Wat toen ook al strafstatement was natuurlijk.
Heb jij dat gedaan?
Nee. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb die wel geluisterd.
Ja.
En ik ben een van die mensen, het kan zeer raar klinken, en dat is het straffen aan dit verhaal. Dus die plaat die heeft een maand of zo gratis eigenlijk op het net gestaan.
Gratis. Volledig. Ja. Voor niks.
Gratis. Je mocht die downloaden, gratis. Je mocht daar geld voor geven, mag je zelf kiezen. En na een maand haalde die eraf en toen werd die wel officieel uitgebracht.
Ja.
Die is toen in België bijvoorbeeld op nummer 1 in de iTunes-lijst binnengekomen.
Ja.
Dus kan je je voorstellen dat een plaat die een maand lang gratis ter beschikking wordt gesteld...
En die dan nog
die dan
op
officieel,
nummer 1...
Die dan toch nog op nummer 1 in de online verkooplijsten terecht geraakt.
Dat is onwaarschijnlijk.
Dat is toch ongelooflijk.
Ja.
Ik heb die plaat... Ik zat in Australië. Ik was in Tasmanië. Ik heb die plaat toen in de winkel gekocht daar. De cd. Toen, dat moet dan...
Dat was een boxje zeker.
Ja, ja. Ik ben daar, we zijn dan gaan cruisen met mijn ouders en mijn vriendin en mijn pasgeboren jong zoontje. En ik ben dan nog snel de platenwinkel binnengelopen daar om 2 platen uit te halen. Dus In Rainbows van Radiohead, omdat ik een diehard Radiohead-fan ben.
Ja.
En de andere was de Mars Volta. En ik heb die alle 2 even in de auto opgezegd. En ik had al snel door dat mijn ouders niet zo
fan waren
van de Mars Volta.
Shit.
Dus hebben wij wekenlang...
Radiohead de hele tijd plat.
Op repeat.
Opnieuw. Zeker.
Door Tasmanië aan het cruisen met die plaat.
Ja.
Ja.
Er is wel een verschil tussen de discbox en de online uitgaven. Hè? Want de discbox heeft 8 nummers. En de downloadbare had 10 nummers had ik gelezen, of hoe zat het precies?
Dat weet ik niet meer van buiten.
Nee.
Ja. Op de plaats staan toch 10 nummers,
ja?
Denk ik. Ja,
dan ben ik fout. Ik dacht dat het zoiets was. Kan goed zijn dat ik gelijk heb, hoor. Ik dacht dat het zoiets was.
Is het laatste die videotape op de plaats? En dat is 10 nummers,
ja,
denk ik.
Jawel, ja. Nee, inderdaad, videotape. Heb je een favoriet nummer op die plaat?
Nude.
Wauw, dat is een best interessante keuze.
Het heeft me elke keer te pakken, het nummer.
Ja?
Ik weet niet hoe het komt. Ook live, het zit altijd in de live set. Het is eigenlijk een heel rustig nummer voor Radiohead. Maar ik vind ze allemaal goed. Vandaar ook de vraag... ik wist al, ik moet één Radiohead-plaat meenemen. Als ik de rest van mijn leven maar nog naar enkele platen mag luisteren, moet er een Radiohead-plaat bij zijn.
Sowieso. Een grote fan van Thom Yorke zelf, zijn solowerk ook, of dat niet?
Ja, absoluut. Ja. En dan is het kiezen natuurlijk. Ze hebben allemaal goede platen.
Ja.
Maar dan denk ik toch wel, ook omwille van die trip met mijn ouders dan, en die plaat kan op repeat blijven staan, er staat ook geen enkel minder nummer op, vind ik.
Nee, ja, dat is waar.
Ze zijn allemaal evenwaardig bijna. En nu ben ik een beetje aan het vloeken tegen de kerk, denk ik. Maar ik vind toch op elke andere Radiohead-plaat enkele nummers waarvan ik denk, kom beter.
Ja, dat kan, hè.
Ja.
Ik ga nu iets heel tegenstrijdigs zeggen, maar ik vind No Surprises op de plaat van Radiohead...
Oké, computer.
Ja. Ik ga dan het grootste kutnummer wat er is.
Een saai nummer.
Ja.
Ik treed je bij. Ik vind dat eigenlijk ook een beetje een boring nummer.
Ja, ik vind het ook heel vreemd dat zo hard ontploft is.
Ja.
Want dat is echt heel hard ontploft.
Ja, dat is een van hun grootste hits geworden.
Ja. Dat is zo precies alsof de mensen de andere nummers van Radiohead nooit hebben gehoord.
Het is toch altijd een bizar gegeven. Dan ga je naar de Spotify-lijst bijvoorbeeld en dan kijk je naar de meest beluisterde nummers.
Ja,
en dan staat er nog met kop en nek Creep boven, op de rest. En dan No Surprises staat er ook bij en waarschijnlijk Karma Police, denk ik.
Karma Police,
wat wel een
ook,
fantastisch nummer is natuurlijk.
Ja, dat vind ik wel echt een goed nummer.
Ja. Maar die hebben zoveel goede dingen gemaakt. En,
onwaarschijnlijk, hè. Wat zij allemaal... Dat is niet normaal.
Ja.
Dat is echt niet normaal. Ja, ik heb Spotify nu openstaan. En de top 5 van Radiohead zijn meest geluisterde nummers. Dat is dan op 1 Creep, 2 Karma Police, 3 High and Dry.
High and Dry, ja.
Dat is ook wel echt een topnummer.
Ja.
4 No Surprises en dan 5 Fake Plastic Trees.
Ja.
Dat is ook een goed nummer.
Ja.
Maar dan No Surprises staat dan op nummer 4 van de... Ja, hoeveel? Die hebben honderden nummers uitgebracht.
Absoluut.
Ja,
meer dan 100, hè, vermoed ik.
Ja.
9 studioalbums of zoiets.
Ja.
En neem dan al die zijprojecten er nog eens bij. Dan,
dan heb je er sowieso meer dan 150.
Meer dan 100,
zelfs,
ja.
Ja, dat is heel vreemd.
Ja. Ik heb dus ook wel even getwijfeld in Rainbows. Of ik vond ook een Moonshade Pool een heel goede plaat.
Ja, wauw.
Dus ja, maar als er eentje was, dan dacht ik, laat ons maar toch voor In Rainbows gaan. Het is ook nog een schoon verhaal van hoe die plaat aan de man is gebracht.
Ja,
of vrouw.
Het feit dat je dan daar zo'n persoonlijke band bij hebt, met in Australië, dat laat nog meer uw liefde voor die plaat merken. Ik denk als je een persoonlijke band met een plaat hebt, dat altijd natuurlijk... Je kunt die plaat... Als je een persoonlijke band hebt met een plaat, dan kun je die... Dan kun je de slechtste plaat de allerbeste plaat ter wereld vinden.
Ja, tuurlijk, het blijft altijd subjectief, want het is iets wat in je hoofd
natuurlijk.
Zit. Maar ik heb ze daar straks, toen ik naar hier reed, nog eens helemaal geluisterd.
Ja, en hard.
En redelijk hard. En ik dacht nog altijd van...
Verdomme, jongen, dit is
goed. Ja, deze
ik
plaat.
Ik voel het. Ja,
ja, ik binnen 20, 30 jaar speel ik ze nog met evenveel plezier
dat
een rit lang in de auto.
Amai. Ja, nee, wauw.
En ook weer Radiohead natuurlijk, onmiskenbaar band.
Ja.
Ik denk de beste band die de laatste 25 jaar uit de UK is gekomen. En ook live, daar gaan we weer.
Oh.
Live, ongelooflijk goed.
Dan de laatste 25 jaar. Oké, de laatste 25 jaar. Oasis hoort daar niet meer bij, want Oasis is daar vroeger.
Is iets vroeger. Maar jij bent een Oasis-man, hè?
Ja.
Ja.
Vind je dat vreemd?
Nee, ik vind dat niet vreemd.
Jij ook wel een fan? Of?
Ja, absoluut. Ik heb wel iets met Oasis, ja.
Ja.
Ik heb ooit wel dingen meegemaakt met Liam Gallagher trouwens, maar dat zal ik straks vertellen.
Ja, wel, graag. Wow. Ja,
nee, ook een paar keer live gezien, maar...
Ja, pas op, je hebt Arctic Monkeys, wat toch nog echt wel een grote...
Ja, natuurlijk, Blur natuurlijk.
Ja. Ja.
Ja, nu gaan we niet in die discussie vervallen,
ik denk dat ik ermee akkoord ga.
Dus ik vind...
Radiohead is onwaarschijnlijk groot. En onwaarschijnlijk goed.
En vernieuwend.
En vernieuwend, ja. En het feit dat Tom York dan toch nog zo dapper is om een solo-project te starten en niet verder te gaan met Radiohead, dat vind ik alsmaar cooler.
Mm. Ja, en dat komt nooit. Dat komt en gaat. Ik denk, ja. De honger van die man is niet te stillen.
Ja, weet je, dat is zoals Damon Albarn. Dat is een muzikaal wonder.
Ja, ja.
Want ook Damon Albarn... En Tom York, dat zijn twee mannen die zo'n grote invloed hebben op de Britpop. Dat is onwaarschijnlijk. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ja. Ik denk dat mensen die naar muziek luisteren, die niet grote kennis hebben van muziek, dat ze echt niet inbeelden wat voor mensen dat eigenlijk wel niet zijn.
Ja. Ja, Damon Albarn, je zegt op de Britpop, ik denk op de muziek, ja,
op de muziek in de hele wereld.
Wat hij doet met Afrikaanse bands, wat hij doet met dansmuziek.
Ja, alles. Maar dat is toch zo chic. Wel, ik ben als Oasis van spreek mezelf nu wel heel erg tegen, want dat is Blur. En ja, het is altijd een battle of the Britpop geweest tussen Oasis en Blur.
Maar als je spreekt over invloedrijke figuur uit de Britpop-geschiedenis, dan is Tom York en Damon Albarn...
Ja, een van de twee...
De veel groter dan wat een Gallagher heeft gedaan, natuurlijk.
Ja, heel zeker. En daar ben ik ook heel blij dat ik dat eerlijk kan toegeven.
Ja.
Ja, heb jij Damon Albarn solo als live gezien?
Ja, één keer. Ja, ik vond dat zeer goed, maar ook omwille van dat hij toch wel enkele nummers, enkele goede Blur-nummers door de draaimolen...
Hij kan alles door elkaar gooien, ja. En dat is chic.
Ja.
Gorillaz, Blur, de Good Band. Dat is echt niet normaal. Ja, van nu we het over Britpop en Radiohead hebben, hoe vaak heb je Radiohead al live gezien?
Oh.
Want jij als grote fan... Ik denk dat ik echt versteld ga staan. Is dat meer dan 20?
Ja, meer dan 20 zeker. Ik heb ze de eerste keer gezien. Marktrock Leuven. Oeh. In 94, denk ik. Om 4 uur middags. De eerste
met
plaat.
Die tour dan met de eerste plaat, ja.
Pablo Honey was net uit. Ik denk dat Creep net een hit aan het worden was.
Ja.
Stonden ergens namiddag of later namiddag op Marktrock in Leuven.
Ja,
was mijn
1993.
Eerste keer. 93, ja. Herinner ik me eigenlijk nog zeer goed. Ik vond dat toen al... Vooral dan het gitaarwerk.
Ja, en ik lees er ook... Creep was net een opkomend nummer.
Ja.
Ja, wauw. Dat is...
Ik herinner me wel Johnny Greenwood. Die liet wel al toen al een grote indruk op mij na.
Stond er veel volk?
Het plein stond vol, gezellig vol. Maar pas op, niemand kende Radiohead op die moment natuurlijk.
Nee, ja. Maar jij wel of ook nog niet?
Ik heb die toen leren kennen, denk ik.
Ja.
Ik had misschien Creep al een keer op de radio gehoord of zo, maar ik heb ze toen wel leren kennen. En toen is mijn liefde eigenlijk begonnen. Ik heb sindsdien geen concert van Radiohead meer gemist, behalve hetgeen wat ze met de tent hebben gespeeld in Werchter, want toen had ik een herexamen of zo.
Ik heb in 2017 Radiohead op Werchter gezien.
Ja.
En Rock Werchter 2017, dat was best wel een best wel indrukwekkende line-up. Want ik denk dat op dat jaar, Rock Werchter 2017, stond de Foo Fighters, want die waren... Werchter was vervroegd zeker voor de Foo Fighters. Ja,
klopt, de week vroeger.
Ja, Kings of Leon, Arcade Fire, Radiohead, James Blake, Royal Blood... Kaleo, Linkin Park, System of a Down, Foo Fighters, Alt-J, Blink-182. En dan heb ik enkel maar de headliners en de sub-headliners gezegd. Hè. Als je dan ziet wat voor, hoe noemt dat, bands de kleine naamjes op dat affiche. Dat is ook niet normaal.
Ja.
Ik vind dat heel gek dat dat nu minder is.
Nu, die affiche moet je eigenlijk over 30 jaar terug bekijken. En dan kan je zien wat heeft dan de tand destijds doorstaan.
Ja.
Om terug te komen op het begin van het gesprek. Mijn eerste festival als kind nog eigenlijk, was Rock Werchter in 1985. En daar stonden de Ramones, R.E.M., U2, Depeche Mode,
ja.
Joe Cocker.
Dat is niks tegenover wat ik net... Ja, dat is,
Paul Weller. Ja. En Lloyd Conley Commotions of zoiets, denk ik.
Ja, wat ik net dan zei, dat is maar niks van tegenover van, wat jij zegt, natuurlijk.
Van die acht bands zijn er minstens 4 of 5...
Gigantisch.
Ja, legendarische bands geworden.
Wauw. Ja, dat is echt indrukwekkend.
Dus ik denk dit lijstje, Radiohead zal er zeker tussen staan binnen 20 jaar. Van de rest ben ik nog niet helemaal overtuigd.
Nee.
Maar ik weet het niet. De tijd zal het uitwijzen,
Soulwax staat er wel tussen. Dus,
ja, ook goed natuurlijk. Ja. Nee, maar dus, dat was de Moonshade Pool Tour. Ik herinner me die werkte, want ik ben toen de dag nadien naar Arras gereden om terug Radiohead te zien.
En had je dat toen beslist, de dag na Werchter, van fuck it, ik wil die nog eens zien? Of had je dat op voorhand wel al beslist?
Op voorhand, want ik was echt wel... Ik zeg het, ik ben al een sucker voor Radiohead. Ik heb de week ervoor had ik ze in Nederland gezien en 3 weken ervoor in Berlijn ook. Dus,
wauw. Ja. Wel, ik wil hier nu een deal sluiten. Als Radiohead naar België komt, dan moeten wij wel samen een concert gaan meepakken.
Ik zal er zijn.
Zalig, wauw. Ja. En je kent ook alle nummers meebrullen.
Ik ken wel elk Radiohead-nummer, denk ik. Ja.
En van alle nummers van Radiohead, wat is uw favoriet?
Goh. Onmogelijk om te antwoorden.
Onmogelijk om te antwoorden.
Ja. Ja, dat is...
ja, ik ben zelf aan het nadenken. Maar
het hangt van de mood af. Het hangt gewoon van de mood af.
Ja. Ja, dat is wel echt, hè. Radiohead is echt een stuk moodmuziek.
Ja. Eentje wat ze bijna nooit live spelen. Heel To The Thief, denk ik. Where I End and You Begin.
Ja. Ja.
Vooral de live versie van In The Basement.
Dat heb ik gezien toen ik u was aan het voorbereiden, toen ik was aan het kijken naar Radiohead en wat dingen aan het opzoeken, want mijn vriendin Celeste, die maakt een document op voor mij, zodat ik kan blijven praten waar alle informatie op staat, maar ik zoek dan natuurlijk wel nog zo wat nummers en het album luisteren, maar dat heb ik gezien van de Basement versie, en dat is indrukwekkend, hè. Dat is echt indrukwekkend, want toen dacht ik van fuck man, waarom hebben die dat niet op Werchter gespeeld toen?
Ja, ik heb concerten lang zitten wachten tot ze dat nummer spelen en ze speelden dat bijna nooit
maar
live.
Maar hoe dat dan? Hoe goed? Zet dat op een sign.
Ja.
Please. Ja. Tom.
Where I End and You Begin, jongen. Yeah. De live versie van In The Basement. Checken iedereen. Yeah. Ongelooflijk. Die gedrevenheid, die baslijn. Goh, ja.
Dat is een energie die daarin zit, dat is onwaarschijnlijk.
Ja.
Fuck. Ja, nee, ik denk dat dit een mooi moment is om een streepje te zetten achter ons podcast. Ik vond het echt een heel leuke babbel.
Ik vond het ook leuk, ja. Bedankt om mij uit te nodigen.
Ja, dank u wel om te komen. Dank u wel om te komen. En en de luisteraars, binnen 2 weken is er een nieuwe Belgische artiest waaraan ik vraag welke 3 platen zij zouden luisteren. Als ze die voor de rest van hun leven moesten beluisteren. Merci, Peter.
Graag gedaan.
En veilig thuis, hè.
Komt goed. Tot binnenkort.
Dag.
Dag.